Je luistert naar Ondersteboven, live vanuit Australië en Nederland.
Programma voor je. We gaan het onder andere hebben over het WK-voetbal. Een heel klein beetje, want we gaan van het armbandje naar het speldje. We gaan rennen in een vliegveld. China die heeft problemen met het coronavirus. We hebben veel digitale misdrijven. En ja, helaas, het is gebeurd. Irene Cara, die kennen we allemaal, die is overleden. Welkom bij Ondersteboven. Welkom bij Ondersteboven, het enige radioprogramma dat wordt gepresenteerd uit Eltham, Australië. En natuurlijk uit Tilburg, helemaal in Nederland. Hallo, goedemorgen, goedemiddag en goedenavond, Erik van Vliet.
Hallo, Jan-Willem.
Irene Cara, ja, dat is een beetje jouw jeugd of...
Ja, dat was een beetje jaren 80, hè. Ze is in 1959 geboren en ze was natuurlijk bekend van Fame en ook van Flashdance, hè. Want ja, dat was natuurlijk ook een heel groot succes. En ze kon ook verschrikkelijk goed dansen, hè. Want daar is ook heel erg bekend om geworden. Hè? Dus niet alleen om haar zingen, hè.
Het is grappig, want ik weet eigenlijk helemaal niks van Irene Cara. Ik weet alleen dat ze die nummers gezongen heeft. Maar wat je nu zegt, dat ze zo mooi kon dansen, dat is nieuw voor me.
Ja, dat kon ze heel goed, want ze gaf ook les, hè? Ze gaf zangles, maar ze kon ook heel mooi dansen. Want ja, Fame en Flashdance, het waren natuurlijk ook een beetje dansfilms, hè? Want er werd heel veel in gedanst. Onvoorstelbare capriolen werden eruit gehaald. Ja, en nu hebben ze natuurlijk allemaal programma's en zo van Now Weekend Dance allemaal grote dansmarathons op de tv, wie het mooiste kan dansen. Maar eigenlijk was Flashdance en Fame, dat waren eigenlijk de eerste programma's die dat deden. Hè. Ik vond het eigenlijk best. Ja, en het was ook wel weer iets, weet je, een beetje weemoed van, goh, er is weer iemand overleden uit mijn jeugd. Want zo was het wel, hè?
Ja, ik zou zeggen, wen er maar aan. En trouwens, over dansen gesproken, tegenwoordig kan je met dansen heel veel bereiken. En dan word je ook opeens een corona-expert. Ja, voordat je het weet, dan weet je alles. Gaan we het niet over hebben. Erik van Vliet, 7 dagen, 24 uur per dag. Jouw leven, mijn leven. Hoe was je week?
Ja, jij vraagt altijd hoe mijn week was. En dan moet ik al beginnen. Maar ik heb zoiets, jij mag vandaag ook wel een keer beginnen eigenlijk. Want,
Ik wil best wel beginnen. Ja, dit is, heb ik een interessante week achter de rug.
Dat wel.
Misschien wel een beetje, wel, beetje wel, beetje niet. Ik ga het toch weer even hebben over die tandarts. Want ik moest terugkomen bij de tandarts. Oh. En het is een hele leuke tandarts trouwens. Het is een knappe vrouw trouwens, maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar het is zo, want dan lig je daar in die stoel en dan kijk je haar aan. Maar goed, daar zijn mooie liedjes over geschreven. Maar toen vroeg ze me van, ja, we moeten eventjes een klein beetje wat dingen vullen. En het is helemaal niet zo ernstig en zo. En je kan wel als je verdoving wil, dat kan wel, maar het hoeft niet. Ja, dan heb je het bij mij gehad. Ik bedoel, als je me iets van drugs aanbiedt, dan heb je het bekeken. Dan neem ik het meteen. Dus ik zei, is er enig nadeel aan verbonden? Bijvoorbeeld 24 uur niet eten of wat dan ook. Nou ja, die grap die kon ze niet helemaal begrijpen. Maar nee. Zei, nee hoor, dat is helemaal niet ernstig en dat kan je gewoon doen.
Maar jij stapt ook zo naar de tandarts toe bijvoorbeeld. Want jij bent bijvoorbeeld ook niet bang voor de tandarts. Mijn leven lang ben ik gewoon echt, heb ik trauma's aan de tandarts overgehouden, weet je?
Nee, heb ik niet. Ja. Heb ik niet. En het moet toch gebeuren, want die dingen die... Ja. Kijk, als je dat natuurlijk niet opvult, dan gaat het ontsteken. En dan krijg je een diepe wortelbehandeling. En dat is nog veel lastiger. Ja. Dus maar goed, ik kon die. Ik ben dus niet bang, Erik. Maar ik kon ook die spuit niet weigeren. Nogmaals, als je mij een spuit wil geven, doe het maar. Vooral als er wat verdovends in zit. Ik voelde me wel een klein beetje een watje. Maar toen dacht ik, doe het gewoon. Dus hup, de twee spuiten erin. En je voelt helemaal niks meer. Maar daarna. Toen alles dus gebeurd was, dan is het natuurlijk eventjes verdoofd, hè?
Ja. Dus de napijn heet dat, hè?
Ja, nou, het was helemaal geen pijn, want het was ik weet wel, toen mijn verstandskiezen eruit werden gehakt, ja, dat was echt hakken, joh, dat wil je niet weten. Ja. Toen voelde je dat wel, maar nu voelde je helemaal niks. Maar mijn rechterkant was dus echt verlamd, een beetje. Dus als ik in de spiegel keek, dan had ik ook echt zo'n lach waaraan de rechterkant verlamd was. En toen ging ik thuis even wat eten. En wat merkte ik? Dat aan de rechterkant liep er allemaal speeksel langs mijn mond. En dat kon ik helemaal niet merken. Maar ik drupte gewoon.
Ja,
en dat
klopt.
Ging ik dus niet door.
Ja. Ja, nee, want je hebt geen controle meer, hè, over je spieren en zo, hè?
Dus, nee, je voelt ook helemaal
helemaal weg.
Ja, ook als er wat eten tussen je tanden zit. Dus tussen je tanden aan de rechterkant zit, dan merk je dat helemaal niet. Nee. Dus het was allemaal niet heel charmant, maar ik vond het wel grappig.
Ja, ik heb trouwens algehele narcose gehad. Ze hebben bij mij toen alle tanden eruit getrokken.
En dat gezellig.
Toen, ja, het gebeurde dat een jaar of 15 tot 20 geleden. Toen was ik het zo zat, weet je. Elke keer naar die tanden. Elke keer vond hij weer wat. Elke keer kost het weer veel geld. Ik denk van, weet je wat, jullie kunnen wel wat. De boel gaat eruit. En toen ben ik naar die...
Heb je dat echt zo besloten? Omdat je zoveel problemen had met je tanden. Ja. Toen dacht je van, weet je wat... Ja.
Alles gaat eruit, gewoon weg ermee, weet je. Ik had elke keer wat en dan elke keer als ik de tandarts moest, dan stelde ik uit, zoals heel veel Nederlanders, weet je. Dan zegt hij weer af, dan ging hij weer een week later of twee weken later. Ik dacht, die boel die moet eruit. Nou, en ik wilde ook niet verdoofd worden, want daar had ik een bloedhekel aan. Want wat jij dus zegt, hè, met die napijn die je krijgt. Dus ik wou algehele narcose. En dat heb ik ook gekregen. Ik ben dus naar het ziekenhuis gegaan. Ik kreeg een roesje en ik was vertrokken. Ik was helemaal weg en ik werd wakker en alles was eruit. Dus ik heb er niks van gemerkt. Alleen ja, wel zeg maar een dag later, toen kreeg ik napijn. Dus toen begon het een beetje zeer te doen. Zeg maar. En ja, toen was het wel eventjes afzien. Zeg maar een dag of twee, drie had ik echt een beetje last van kiespijn, terwijl ik ze niet meer had. Maar ik heb verder niks ervan gemerkt. En ja... Het is even wennen, maar nooit geen tand. Ja. En als ik het eerder geweten had, hè, Jan-Willem, dan had ik ze er eerder uitgerukt. Hè, want ik heb mijn leven lang gewoon elke dag... Ik dacht, oh god, ik moet weer. En elke keer vond hij weer wat. Ah. Nee, als er één dokter is waar ik een hekel aan heb, is wel de tandarts.
En wat is nou, dat vraag ik me dan altijd af. Hè. Wat is nou het grootste verschil? Dus jij zegt heel openlijk, zeg van, weet je, ik heb eigenlijk geen eigen tanden meer.
Nee, en, helemaal niks.
Dan vraag ik me altijd af van wat is nou het grootste verschil? Want ga je nog flossen? Ga je nog tanden poetsen? Of hoe zeg ik dat?
Nee, je doet gewoon s'avonds. Je kunt je gebit gewoon inhouden. Hè? Dus je hoeft hem in principe niet uit te doen. Ik doe hem de ene keer wel uit, de andere keer niet uit. Dat ligt me net aan wat mijn vrouw doet, want die is ook allemaal kwijt. Jo. En als zij hem uitdoet, doe ik hem ook uit. En dan hebben we gewoon links en rechts twee bekertjes liggen met de tandjes erin. Ja, nee, zo werkt dat gewoon.
En nog even laatste vraagje, ja? Sorry. Maar ja? Als zij hem uitdoet, dan doe jij hem ook uit.
Dat doe ik ook uit.
Is dat solidariteit of is het, wat is dat?
Nou, dat heeft weer met andere dingen te maken. Als zij de tanden uitdoet, weet ik ook, er gaat niks meer gebeuren vannacht. Ja. Dus, zo werkt het eigenlijk.
Ja, goed. Hier gaan we verder niet op in. Maar ik kan me iets voorstellen. Met sommige dingen zijn tanden misschien wel helemaal niet handig. Maar goed, gaan we het niet over hebben. Ik vind het een heel mooi openbaar gesprek. Dus dadelijk gaan we het even hebben over rennen in een vliegveld. We hadden het net even over tanden. En Erik die had toen, als de microfoon dicht staat, dan hebben we volgens mij het allermooiste programma. Dat moeten we een keertje gaan opnemen. Maar Erik, jij had een, ik noem het geen trucje, maar ik vond het wel heel mooi. Leg het eens uit.
Wat voor trucje bedoel je? Moet je even, want ik heb allerlei trucjes.
Sommige trucjes willen we niet weten. Nee, van je tanden. We hadden het net over je tanden. Toen zei je van, let eens op, dit gebeurt er.
Oh, als ik bijvoorbeeld de tanden uit doe. Je bedoelt de stem. Die verandert drastisch. Want je tanden die vormen jouw geluid naar buiten toe. Hè? Dus zodra je er geen tanden in hebt, dan klink je heel anders. Hoezo zou je dat willen horen dan? Hoe dat
wil ik horen, ja. Ja.
Nou, ik wil niet. Nou, kijk,
ja,
kijk,
als jij je tanden uitdoet, dan gebeurt er niks in de slaapkamer. Dus misschien niks op de radio.
Nee, dan gebeurt er wel niks. Horen. Ja, kijk, nu heb ik bijvoorbeeld mijn ondergebit uit. Nou, dat hoor je dus ook, hè, want je hoort het al een beetje slissen. Ja. En nou gaat die grote klep boven eruit.
Ja.
Nou, en dan hoor je gelijk al, hè. Het is al gelijk anders, hè. Het is gelijk een hele andere stem.
Maar dit is niet een stemmetje dat je opzet, maar het is echt puur omdat je tanden er niet in zitten.
Puur en alleen, omdat ik geen tanden in heb, dan krijg je gelijk een andere stem. Dat zijn de tanden. Dus ja, nou, dan zal ik even het ondergebit erin doen.
Het is ook meteen een hele dynamiek van die stemmen. Dat doet me denken aan Freddie Mercury. Freddie Mercury van Queen, die had hele vooruitstaande tanden. Hè. Als je hem ook ziet, zie je echt die tanden voor. En hij wilde daar ook nooit wat aan doen, want hij zei altijd van, dat gaat mijn zangstem beïnvloeden. En we weten natuurlijk dat hij een hele mooie zangstem had. En hij had altijd het idee van, als ik daar wat aan die tanden ga doen, dan gaat het mis met die stem. De man met dat gigantische bereik, Freddie Mercury. En deels is dat te danken aan zijn tanden. Dat komt overigens wel in die film voor, is me verteld. Want die tanden, dat was toch wel iets, iets echt wat bij Freddie Mercury hoorde. Wat me trouwens opviel tijdens het tributeconcert aan Freddie Mercury. Wat me opviel was dat maar heel weinig zangers eigenlijk die nummers goed konden zingen. Er waren maar weinig zangers die dat hele bereik hadden. En soms losten ze dat dan op met twee zangers. Bijvoorbeeld Axl Rose die de hogere noten nam. En Elton John die dan de lagere noten nam. En zo op die manier hebben ze toch een klein beetje voor elkaar kunnen krijgen. Erik, ik kijk er nog regelmatig naar dat concert. Ik vind dat een heel mooi concert. Maar ik vind de zang vind ik nou niet echt om over naar huis te schrijven.
Nee, maar ja, een beetje met zo'n live concert is dat vaak, hoor, vind ik. Ik vind als je bijvoorbeeld een grote fan bent van een artiest, hè, en je ziet zo'n artiest een keer live, weet je, dan kun je ontzettend afknappen soms. Dan denk je van, goh, shit, weet je. Want mijn buurvrouw bijvoorbeeld, die was naar een concert geweest, dat is even heel wat anders, van Frank Boeien. Nou, Frank Boeien is natuurlijk een steengoeie Nederlandse artiest. Nou, en die heeft dus een optreden gegeven. Die man die was gewoon zo vals als een kraai live. En dat zei ze ook. Ze zeggen, het was gewoon echt verschrikkelijk om aan te horen. En dan denk je van, ja, dan ben je altijd fan geweest van zo'n man. En dan heb je hem live gezien en dan knap je gewoon af. En ja, sommige artiesten moet je ook niet live zien. Hè? Die moet je gewoon zo koesteren zoals het is en klaar.
Je hebt ook wel eens van die artiesten die dan op een hele onbekende plek staan waar ze helemaal niet verwacht. Bijvoorbeeld in vliegvelden bijvoorbeeld heb je heel vaak van zo'n piano staan. Hè? En dan gaat iemand dan spelen en dan denk je van, wauw, dat is wel heel erg goed.
Ja.
En soms, dan zie je daar ook wel eens een aantal mensen heel hard rennen naar de gate. En soms wordt er zelfs een marathon georganiseerd.
There are 500 half marathons in the UK each year. But astonishingly, none of them are in an airport. This is Heathrow's Terminal 5. At 353,020 square meters, it is the UK's largest freestanding building that a whopping 32.8 million passengers pass through a year. We all know the score. You have to arrive hours before your flight, get touched up at security, and walk literally miles to your gate. Which gave Archie and I an idea. Could we use that time and this space productively? Could we organize a legitimate half marathon inside of Heathrow Airport?
Dit is dus echt gebeurd. Hè? Dus in Heathrow Airport, een van de drukste vliegvelden op de wereld, hebben ze dus een halve marathon georganiseerd. Voor de mensen die dat niet helemaal bekend zijn met de marathon. Dat is 21 kilometer en ja, wat is het, hè? 195 meter of zo. Dat is een halve marathon. En ik heb me altijd al afgevraagd of dat überhaupt op een vliegveld mogelijk zou zijn. Als ik ga vliegen, dan ben ik altijd een klein beetje, ja, niet nerveus voor het vliegen, maar meer nerveus voor het vele stilzitten. En dan wil ik altijd bewegen op zo'n vliegveld. En toen dacht ik ooit nog eens van, ik ga gewoon rennen op dat vliegveld. Maar ik had er nooit echt de moed voor. Want ik dacht van, ja, er zitten allemaal van die security camera's. En die gaan me vast tegenhouden.
Ja, dat is onvoorstelbaar. En als je bijvoorbeeld die videoclip ook ziet, hè, van hoe dat gebeurt. Want het zijn eigenlijk zes mannen, hè, die dat zeg maar gedaan hebben. Hè. En dan zie je eerst van tevoren gaan ze ook de vliegveld op om de metingen te doen. Hè. Ze lopen echt met zo'n meting, lopen ze door dat vliegveld heen om die route uit te stippelen. En dan uiteindelijk begint dat te rennen, jongen. Nou, en mensen die kijken wel soms van, hè, waarom rent hij zo en waarom heeft hij zo'n pakje aan? Maar de beveiliging, die doet ook eigenlijk niks. Die laten ze ook gewoon gaan, weet je. Terwijl ik zoiets zou hebben, als ik van de beveiliging zou zijn, en ik zou mensen zo zien rennen, dan zou ik toch kijken van, ja, waarom rennen die? Willen die iets doen? Iets wat niet mag? Of weet ik veel wat? Ze zijn aan het rennen, goed. Maar ja, het is wel lef hebben, hè. Het is onvoorstelbaar, joh. En als je die route ook ziet aan het begin van het filmpje, hè, het is niet te filmen.
Het is inderdaad ook een mooi hoe ze dat gedaan hebben. Want als je naar die film kijkt, dan zie je ook dat het gewoon renners zijn met zo'n nummer op. En echt in zo'n rente nu. En dit waren niet de minste renners. Hè. Ze hadden echt mensen die Olympische kampioen waren, wereldkampioen. En de snelste man, die rende dat ook in 67 minuten. En dat is ongelooflijk snel. Dat zijn gewoon echt de elite die het zo snel kunnen rennen. En dan op een vliegveld. Ik vond het echt fantastisch om naar te kijken.
Ja, en weet je wat ik ook zo leuk vind? Ze hebben dan, dat je geeft het al aan, ze hebben ook zeg maar die nummers op hun t-shirt staan. Er staat ook echt Heathrow Half, staat erop. En dan al die nummers 069, 001, 023 geloof ik en 027. Ze hebben ook echt de nummers. Twee mannen met van die blauwe pakjes, die sprekend op elkaar lijken ook, zoals ze rennen. En ze hebben ook allemaal een horloge om, dus ze houden het zelf ook allemaal bij. En ze worden ook een beetje gesponsord, hè? Want je ziet ook sponsoringen staan op het t-shirt, hè?
Ja, volgens mij is het, dat klopt, ja. En ook wat ze ook hebben gedaan, want Heathrow Airport, je moet je een beetje voorstellen dat als je na de douane, als je dus door de douane gaat, daarachter is het al wat rustiger. Dus toen hebben ze gekeken van wat is nou de goedkoopste vlucht die wij voor onze renners kunnen kopen, om maar te zorgen dat ze in die achter de douane terecht kunnen komen. En toen hebben ze dus 6 van die vliegtickets gekocht. En het idee was ook van, nou, ze rennen het ongeveer in 2 uur en 10 minuten of zo. En daarna moeten ze hop op het vliegtuig en kregen ze dus ook nog eens een gratis vakantie. Alleen dat vliegtuig ging nou niet echt naar een hele tropische bestemming. Volgens mij was het echt gewoon de goedkoopste bestemming die ze konden vinden.
Ja, ja. En er was ook een echte finish, hè? Want ze zijn ook echt gefinished en ze kregen ook echt verzorging aan de hand. Want er werd ook echt met van die kleden over hun heen gelegd, omdat ze weer moesten afkoelen, zeg maar. Dus ze werden ook weer warm gehouden. Ja, dit, fantastisch vind ik dit filmpje. Dit is misschien wel een van mijn favoriete filmpjes van het afgelopen jaar. Dat ben ik serieus.
En ze hadden ook medailles. Hè? Ze hadden dus gewoon echt alles gewoon geregeld. Ja. En ja, wat je zegt, Erik, dat de security daar gewoon niet op ingrijpt. Hè? Want ze hebben het natuurlijk al lang gezien. Ze weten het natuurlijk al lang dat het gaat gebeuren. Dus volgens mij hebben ze ook wel op de achtergrond gehoord dat mensen hiermee bezig waren. En ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat voor zo'n vliegveld dat ze daar niet over gesproken hebben in de vergaderingen van, goh, wat gaan we hier nou mee doen? Maar ik vind het ook wel een mooie reclame voor Heathrow.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat Heathrow het zelf ook wel vond. Want ja, het filmpje zo vaak bekeken en ja, dat ook van allerlei dingen kunnen. En echt tot last waren ze ook niet, hoor.
Something Beautiful, Robbie Williams. We hebben hier altijd een soort van sport en dan maken we de meest slechte bruggetjes die je maar kunt verzinnen. En onze technicus die zei van, ja, maar je hoeft toch niet altijd bruggen te bouwen. En toen had ik iets van, jawel, want anders verdrinken we. Robbie Williams, dat was natuurlijk de voorman van Take That. En dat is ook wat ze bij voetbal altijd zeggen. Take That! Ik wil het er eigenlijk niet over hebben, maar Erik van Vliet is een hele grote, dat je echt alle wedstrijden kijkt. En dan hebben we het niet over de samenvattingen, dan hebben we het echt over die hele grote tijd van 90 minuten.
Helemaal, dat begint 's ochtends al in de voorbeschouwing. En dan begint de eerste wedstrijd vaak om 10 uur of 11 uur. En dan bam, dan ga ik die kijken. En dan 's middags begint er weer eentje om 2 uur of 3 uur. En dan 's avonds om 5 uur begint er eentje. En dan 's avonds om 8 uur. Vanavond bijvoorbeeld, terwijl we dit dus opnemen, want ik heb het nu ook weer aanstaan. Dan moet Duitsland voetballen tegen Spanje. Dus ja, wij als Nederlanders hopen natuurlijk dat Duitsland eruit gaat vliegen. Of dat ze fix worden ingebaakt door Spanje. Want Spanje is wel heel goed. Maar ik moet jou toch feliciteren, Jan-Willem. Hè? Want Australië, die hebben echt goed gedaan, hoor, vind ik, hoor. Dus echt chapeau, hoor, voor het team. Ook al leeft het totaal niets, hè, zei jij.
Ja, het leeft echt niet. Ik was in de supermarkt en daar zie je dan al de kerstbomen en alle pakjes die hier dan staan. Maar je ziet echt helemaal niks wat verwijst naar het wereldkampioenschap voetbal in Australië.
Nee, en dat is aan de ene kant natuurlijk ook wel normaal, want Australië is ook geen voetballand, hè, want daar heb je meer het American voetbal, denk ik. Hè. Ik denk dat er meer in is als het normale voetbal. En Amerika bijvoorbeeld ook, hè, want het team uit Amerika, daar wordt ook totaal geen aandacht aan geschonken in Amerika, terwijl daar in Amerika het vrouwenvoetbal wel weer heel populair is. Hè. En dat is weer heel leuk om te melden. Maar nee, Australië doet het heel goed, hoor. Ze staan tweede in de pool. Ze staan eigenlijk een beetje gelijk met Denemarken. Al heeft Denemarken het iets slechter gedaan. Dus ja, die staan op 3. Nou ja, Tunesië is klaar. Frankrijk, dat wordt wel de gedoodverfde weer nieuwe wereldkampioen weer genoemd. Want dat denken ze in elk geval. En ja, echt, maar die grote teams die iedereen dacht van, die gaan winnen en die gaan het doen, die vallen gewoon zwaar tegen, joh. Bijvoorbeeld Ronaldo, bijvoorbeeld. Nou, ik echt waar, die heeft het voetballen gewoon verleerd, vind ik. Argentinië, echt een topclub vroeger, valt nu ook zwaar tegen. En die landen waar je het niet van verwacht, zoals Australië bijvoorbeeld, die doen het juist heel goed. Heel raar is dat.
We hadden het net al over de marathon die werd gerend op het vliegveld in Londen. Heathrow heb ik ook ooit altijd al aan gedacht, altijd al willen doen om te rennen op een vliegveld. Ik heb trouwens wel, als je van die hele lange vlucht hebt van Australië naar Nederland, dan heb je echt, dan vlieg je echt, bij elkaar ben je dan 30, 40 uur onderweg of zo. En hoe ik het zeg, dat betekent dat het al heel lang is. Hè? Als ik zeg van 30 of 40 uur, hè, maakt allemaal niet uit. Maar dan heb je soms 's avonds, dan wil je toch wat doen. En toen heb ik een keertje gewoon push-ups gedaan in het gangpad. Terwijl iedereen sliep. Toen dacht ik, kan dit niet kunnen.
Ja. Ja, kijk, weet je, als je zo lang reist bijvoorbeeld, hè, want jij gaat dus volgende week weg, hè, want je gaat naar Singapore, was het, hè?
Ja, dat is al een kort reisje, dat is maar 6-7 uur. Dat is, nou, voor Australische begrippen is dat kort, want als je 5 uur in een vliegtuig zit, dan ben je net Australië uit.
Ja. En zeg maar, die reis moest jij ook goed voorbereiden, want ik neem aan dat natuurlijk even wat anders is als je naar Schiphol gaat.
Dat klopt. Die reis, dat is voor mijn werk. Dus we gaan met een hele groep studenten gaan we naar Singapore, Maleisië. Dat hebben we vaker gedaan. We zijn ook naar Nederland gegaan geweest. En we zijn naar Thailand en Amerika geweest. Maar dit keer was het toch eventjes wat anders. Dus als je mijn kamer ziet op mijn werk, er liggen echt... Nou, hoeveel hebben we er? Iets van 500 maskers hebben we liggen. We hebben rapid antigen test liggen, zo'n 150 van die dingen. Er zijn allemaal protocollen samengesteld van wat we nou moeten doen als een van ons of een van onze studenten besmet zou zijn geraakt. We moeten constant die websites van Singapore en Maleisië in de gaten houden van of de regels niet veranderd zijn. En hoe de verzekering daarop gaat reageren. Dus het is eigenlijk dat is allemaal wat gecompliceerder geworden.
Ja, en nou ben ik nog nooit daar geweest. Hè? En nou maak ik daar een beetje een voorstelling van. Hè? Van hoe zal het dan zijn in Singapore bijvoorbeeld? Als je daar bijvoorbeeld rondloopt. Is daar niet ontzettend ongezonde lucht bijvoorbeeld? Uitlaatgassen of zeg maar dingen die niet goed voor de gezondheid zijn bijvoorbeeld. Want het lijkt mij niet een van de schoonste steden van de wereld, Singapore.
Oh, hoezo niet?
Nou ja, dat idee heb ik. Ik ben er nog nooit geweest hoor, maar dat idee van Singapore, dat zal wel een ontzettend vieze stad zijn bijvoorbeeld. Klopt dat ook? Of?
Nee, dat klopt niet. Althans, als je kijkt naar rommel op straat, is Singapore een van de schoonste steden in de wereld. Er ligt gewoon geen rommel op de straat. Er wordt ook heel streng tegen opgetreden. Als jij kauwgom aan het kauwen bent, nou, dan kan je gewoon een enorme boete krijgen. Als je gaat
weggooien. Ja.
Wat zeg je?
Als je het weggooit bedoel je, want kauwgom mag je daar natuurlijk wel, neem ik aan. Of?
Nee, dat mag je niet.
Mag je niet?
Nee, kauwgom is verboden in Singapore. Dat mag je niet. Hoewel, ooit heeft iemand van Singapore me gezegd van nou, ik ga het gewoon doen. Maar officieel is het, zover ik weet, is het verboden. Je moet ook niet rommel gaan weggooien op de straat. Dat is ook streng verboden. Er zijn heel veel dingen die je niet moet doen. Dus eigenlijk is het een dictatoriale staat. Dus eigenlijk wordt het wel gewoon geregeerd door een dictator. Het is een van de weinige dictatoriale staten die eigenlijk wel werkt. Dat is Singapore. En de lucht is relatief schoon, omdat het autorijden enorm duur is. Als je een auto wil kopen in Singapore, mag die niet ouder zijn dan 10 jaar. En voor elke auto, die heeft een soort van een vergunning. En die vergunningen die zijn echt heel, heel duur. Dan hebben we het echt over honderdduizenden euro's om zo'n vergunning aan te schaffen. Dus dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Je hebt op zich ook niet een auto nodig, want het openbaar vervoer is heel goed. Maar omdat die auto zo duur is, heb je dus eigenlijk veel minder files dan bijvoorbeeld in Nederland. En ja, daardoor eigenlijk een schonere lucht.
Ja, helemaal nooit geweten. Want dat zeg ik, ben nog nooit in Singapore geweest. Maar het idee had ik dat het een ontzettend vieze stad is, maar dat is het dus niet. Hoor ik nog net van jou. Alleen ja, kauwgom mag je dus daar niet. Ook nooit geweten. Dus en ja, waarom dan die kauwgom niet mag? Ja, omdat ze bang zijn dat je het altijd op straat gooit of zo? Of is het voor de gezondheid
Nee, dat is niet zozeer voor de gezondheid. Dat is meer omdat het inderdaad op de straat terechtkomt. Wat trouwens ook interessant is aan Singapore, is dat het is natuurlijk een kleine staat. De stad Singapore, dat is eigenlijk de staat. Vroeger was het deel van Maleisië. En nu is het dus onafhankelijk. Het is heel veel gekoloniseerd in het verleden. Maar bijna iedereen, die woont dus in een appartement, dus in een flatgebouw. Als je ook kijkt daar, alles is bebouwd. Je hebt dus bijna geen grote huizen. Heb je niet alleen de mensen die voor grote bedrijven werken of ook voor de regering. Die hebben hele dure huizen. Maar over het algemeen wonen ze dus allemaal... in een appartementje. En dat was natuurlijk wel een dingetje tijdens de corona-lockdowns die ze ook daar gehad hebben. Moest iedereen dus in hun kleine appartementje blijven. En dat was nogal lastig voor die mensen. Maar mensen, ja, ze zijn daar heel gewoon. Dat vinden ze heel gewoon. In een appartement wonen, dat is heel gewoon. Vinden ze ook fijn. Dan heb je tenminste ook geen tuin die je dan moet onderhouden. Dan hoef je dus ook je tuin niet te betegelen. En dat is een mooi bruggetje naar wat we zo dadelijk gaan bespreken. Heb je nog een klein beetje een teaser, Erik?
Een teaser, ja, over het tegelwippen bedoel je. Maar ja, we moeten natuurlijk ook heel even zeggen dat we ook Groningen moeten feliciteren. Hè? Want dat is ook een hele schone stad. Hè? Dat is de schoonste stad van Nederland, is dat bestempeld.
Applaus. En Rotterdam is de vieste stad.
Dat is de allervieste stad. Dat is ja, verschrikkelijk. Ja, ik weet niet precies hoe het onderzocht is, maar het was vorige week booming news. Want Groningen, dat was groot feest, want we waren de schoonste stad.
En we gaan het toch zo dadelijk eventjes hebben over, Groningen gefeliciteerd. Gaan we zo dadelijk toch even hebben over tegelwippen. Ik vind het altijd zo mooi dat ons technicus zegt dan van let op het rode lampje en als dat aangaat dan mag je lullen. En wij gaan het hebben over tegelwippen.
Ja.
Nou, denk ik, kan ik een brug slaan? Dat doe ik niet. Maar Erik, jij wilde het hebben over het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Dat is gehouden, ik weet niet waar, ergens in Nederland, ergens in de achtertuin volgens mij.
Ja, en niet gewoon ergens in Nederland. Het gebeurde eigenlijk door heel Nederland heen. Hè? Het was ook wel leuk, die kop in de krant, hè? Heel Holland wipt. Want, zo stond het er echt in, hè, in de krant. Hè? Heel Holland wipt. En die actie is al afgelopen. Eigenlijk heel simpel. Weet je wat? Ik draai even een stukje fragment. Dan weet je het gelijk.
Het Nederlands kampioenschap tegelwippen van start.
De gekte om groen geluk sloeg in Nederland om zich heen bij het NK tegelwippen 2022. In 135 gemeenten werden meer dan 2,8 miljoen tegels gewipt.
Nou, dat is wat, hè? Dat zijn er toch veel, of niet dan?
Maar hoe gaat het dan? Moet je een of andere video-opname opnemen hoe je dan je tegeltje aan het wippen bent?
Nee,
dat
is totaal niet nodig. Weet je wat je doet? Je gaat je tuin in. En heel veel mensen hebben tegels in de tuin, want die hebben geen zin aan tuinen. Zoals onze technicus bijvoorbeeld, die heeft ook alles volgepleurd met tegels. Maar dat is natuurlijk heel slecht voor het water, hè? Want het water dat kan niet goed weg en bla bla bla. En nou willen de gemeentes, die willen eigenlijk stimuleren dat jij meer groen in de tuin hebt. En dan kon je dus je tegels eruit wippen, dus met een schep. En die tegels die breng je dan naar de gemeente. En dan krijg je van de gemeente een bon om bijvoorbeeld bij een tuincentrum groen te halen. En dan kun je dus in plaats van die tegel, kun je dan zeg maar groen plaatsen. En echt waar, de tuinbonnen die vlogen over de toonbanken heen. Want iedereen die bracht zijn tegels weg. En niet alleen mensen die tegel wipten. Hè. Er waren ook mensen die hadden gewoon tegels over in de schuur. En die dachten wel, weet je wat, wij leveren die tegels gewoon in. Daar krijgen we bonnen voor en dan kunnen we de tuin gaan vergroenen. Maar het is wel heel populair, hoor, want mensen willen natuurlijk, en ook in de stad, veel meer groen hebben. Want er is nu gewoon eigenlijk steeds minder groen te vinden in de grote steden. En dat wil men dus door het tegelwippen een beetje tegengaan. Doordat mensen bijvoorbeeld voor of achter gewoon meer groen gaan creëren in plaats van tegels.
En heb je dan ook wiptoerisme?
Wiptoerisme bijvoorbeeld. Ja, dat zou je bijvoorbeeld ook wel.
Ja, maar dat je dus bij de buurman gaat denken van, weet je wat, ik wip eventjes die tegel van die buurman eruit. Dan kan ik daarmee plantjes krijgen.
Ja, dat zou misschien een leuk item zijn voor volgend jaar. Word nu wiptoerist, bijvoorbeeld.
Ja, dan zeg je dus tegen je vrouw, ik ga even naar de buurvrouw om te wippen. En dan heb je het eigenlijk over wiptoerisme.
Ja. Nee, maar ik moet zeggen dat ik het wel heel, heel goed verzonnen vind, hoor, dat NK tegelwippen. Want heel veel mensen deden mee, hè. Het was gewoon leuk om te doen. Alleen, er was ook weer een nadeeltje van, want die tegels werden dus allemaal ingeleverd. Die kon je dus zeg maar inleveren, maar die tegels die moesten ook weer ergens heen.
Ja.
Ik ken dan iemand die werkt bij een bedrijf die eigenlijk in stenen doet. En die zegt ook van, maar weet je wat, door dat NK tegelwippen verkopen wij ook steeds minder tegels. Want mensen brengen die tegels weer terug. Ja, en hun nemen ze niet terug, dus die moeten weer allemaal vernietigd worden. Dus dat kost ook weer extra. En het was nogal een ellende voor die bedrijven. Dus dat is wel een klein zwart randje aan het geheel. Maar het is wel een stuk groener geworden. En volgend jaar doen ze het weer. Hè? Dus het NK tegelwippen 2022. Misschien dat jij dat ook eens moet doen daar bij jou in de buurt. Om de boel wat groener te maken. Of hebben jullie niet zoveel tegels?
Nou, we hebben bijna geen tegels. Nee, dat is echt iets Nederlands volgens mij. Dat je je achtertuin vol met tegels gaat gooien. En dan heb je last van het water. We zitten weer op, Erik.
Het is weer klaar. Nog even kort wil ik nog één ding zeggen over het tegelwippen. Zethoogenbosch in Brabant, die had de meeste deelnemers die tegels gewipt hebben. Dus, en
de wipkampioen van Nederland.
Ja, dat was eigenlijk de wipkampioen van Nederland. En de meeste gewipte tegels, dat was Den Haag. Dus ze hebben zelfs een soort hitlijstje ervan gemaakt.
Het is weer klaar. Je hebt ook overal, zo dadelijk heb je ook... Wippen met famous artists of zo. Hoe noem je dat? Idols, maar dan voor tegelwippers of zo.
Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, ze kunnen van alles verzinnen. Ik heb er geen idee over. Maar het zit er weer op. Het is klaar. Het is gebeurd, Jan-Willem.
En normaal gesproken zeggen we altijd, volgende week zijn we er weer. Nou, we gaan het proberen. Nou, volgende week dan kunnen we het misschien nog proberen vanuit Nederland. De week daarop, dan zit ik in Kuala Lumpur. We kunnen het proberen, maar we kunnen geen garantie geven.
Nou, spannend.
Maarten, bedankt voor de techniek en voor ons natuurlijk een beetje in het gereel houden. Hij zegt altijd, ja, die muziek, dat is een lastige onderbreking van jullie slappe geklets. Volgens mij vindt hij dat helemaal niet. Volgens mij wil hij gewoon muziek draaien. Volgende week, dan zijn we er weer bij Ondersteboven. Erik van Vliet vanuit Tilburg, ik vond het leuk.
Ja, Jan-Willem, jij prettige reizen alvast. En succes met de marathon daar.
En tot volgende week.